Fijn om hier weer te zijn. En wilt u dan opzoeken Jesaja? U had misschien Psalm 111 verwacht. Jesaja 49. Een profetie die klinkt in het midden van Gods volk dat in Babel verkeert. Verdreven is uit Israël, uit Juda, tempel verwoest, Jeruzalem zelf verwoest en mee naar Babel. En daar zitten ze. En dan klinkt daar een woord geweldig. Een profetie aangaande de knecht des Heren. Het staat erboven in de NBG-Bijbel. De NBV heeft bij mij althans hier geen opschrift. Een lied, een profetisch lied over de knecht van de Heer. Over de dienaar van de Heer. Een belofte al eerder geklonken en hier nog eens naar voren gebracht. Eilanden, hoor naar mij. Hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte mij tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, tevergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal mij recht doen. Mijn God zal mij belonen. Toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen, dat ik aanzien zou genieten bij de Heer, en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei, dat jij mijn dienaar bent, om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot aan de einden der aarde reikt. Tot zover. Jesaja 49, vers 1 tot 6. Wat een woorden. Wat een lied. Profetisch. Het ziet ver vooruit. Vanuit de situatie waarin Jesaja met degene die rondom hem verzameld zijn, zitten, ballingschap, ziet het uit naar vrijheid. Vanuit een situatie van onderworpen zijn aan de koning van Babel, ziet het uit naar een volledige overwinning. Op al Gods vijanden. Op al de vijanden van het volk. Vanuit een situatie van moeten wonen in een vreemd land, ziet het uit naar een terugkeer naar eigen land en bodem. Naar herstel van stad en tempel. En het spreekt over hem die Gods heerlijkheid gaat tonen. Gods luister openbaar brengt. Die in de duisternis Gods licht doet opgaan, die redt, verlost, opricht, alles herstelt, allen verzamelt en met God verenigt. Geweldig. Wat een lied. Wat een woorden. Het spreekt over een nieuw begin. Een begin van een proces met een onvoorstelbaar heerlijke doorwerking. Met een schitterende voltooiing. Een heerlijk woord voor de Joden, de ballingen destijds in Babel. Vertroostend, bemoedigend, versterkend. Zie je wel, de Heer, onze Heer, heeft het laatste woord. De Messias komt, onze redder verlossen. Hij komt en hij laat die nieuwe tijd aanbreken. En samen met de profeet verheugen zij zich in dat komende heil. En dat geeft in de actuele situatie hoop, verwachting en perspectief. Maar het verandert niets aan de actuele situatie. Het verandert niets aan waar ze wonen en aan de onderwerping waaronder ze gebukt gaan. Ze zijn nog steeds ballingen. Maar ze horen van iets nieuws. En dat sluit aan. En de geest werkt. En ze leven naar die nieuwe tijd toe. Met een verlicht hart. En een gesterkt hart. Met nieuw elan. De geest werkt. Geeft ruimte. Wekt op. Zet aan. Bekrachtigt. Maar maken ze de vervulling nou ervan mee? De meesten niet eens. Ze maken de vervulling ervan niet mee. Ja, er gaat op een gegeven moment, na 70 jaar ballingschap, een deel naar huis, terug naar Juda. Maar een heel groot gedeelte ook niet. Hebben ze het dan niet gehoord? Oh, misschien wel, misschien ook niet. Ze hebben er in ieder geval niet op gereageerd. Maar degenen die er wel op reageren, maken die het allemaal mee? Lof, dank, hoe was het laatste lied? Hulde, u die steeds woord vervulde. Zouden ze het gezongen hebben, Annemiek, denk je, in Babel? Wat zou jij doen? Ja, jij zou het zingen, ik weet het. Ja, ik ken haar langer dan vandaag. Zij zou het zingen, ja. Ja. En waarom zing je dat dan? Omdat je het gelooft. Omdat je met die belofte wat kunt. En of het dan al zo is, of het dan al vervuld is, gaat het daar dan eigenlijk nog om? Ja, voor velen wel. Maar voor die rest hier in Babel rondom Jesaja, niet. Het zicht op die nieuwe tijd. Het horen over die geweldige belofte. Daar beleven ze al iets door. En dat is voor hen in de situatie al genoeg. Dat levert al zoveel op aan innerlijke kracht en moed, dat ze verder kunnen. Ook al is de situatie nog niet anders. Dat is mooi. Mooi, hè? Dat niet alleen de vervulling van belofte je in vuur en vlam kunnen zetten. Natuurlijk, geweldig als je de vervulling ziet. Dan kun je de Heer loven en prijzen. Maar wat mooi dat je de Heer ook al kunt loven en prijzen als je de belofte hoort. En de geest die door die profetische woorden heen spreekt, jouw hart kan bereiken. En jij je daarvoor opent. Je door laat inspireren. En samen met anderen die dat ook doen, er in geloof je voor inzet. En onder leiding van de Heer die spreekt en naartoe leeft. Dat is het geheim. Dat doet Abraham ook. Abraham wordt uit Babel, Ur der Chaldeeën, geroepen om een nieuw land, naar een nieuw land te reizen. En dan gaat hij daarheen, en dan reist hij daar rond. Ja, je zult vader worden van een groot volk. Nou, de man is 75 als hij uit Ur vertrekt. En als die 99 is, is er nog geen jongen geboren. Ja, Ismaël, maar dat is het toch niet. En dan krijgt hij na 25 jaar in dat land, na 25 jaar op de belofte te hebben geteerd. Een bevestiging. Je krijgt een zoon. Ja, heer, maar nou is het te laat. Ik ben 99. En mevrouw Sarah is 89. Maar God doet wat hij belooft. En al lijkt het vaak dat hij te laat komt, maar de Heere talt niet. Hij weet wanneer de tijd rijp is. En voor Abraham was dat blijkbaar na 25 jaar rondzwerven in dat land, waar de Heer hem 25 jaar daarvoor toeroept. Hij leeft op de belofte. Hij zoekt een stad waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En op aarde vindt hij hem niet. Als hij uiteindelijk sterft, Abraham, dan heeft hij maar één klein stukje van het hele land tot zijn eigendom gemaakt. Zijn graf. Dat is het enige wat hij heeft. Daar ligt Sarah begraven, daar wordt hij begraven. En hij sterft, verwachtende de Messias, want die komt. Maar hij maakt het niet mee. En toch is hij de vader van allen die geloven. En is zijn vertrouwen op God een voorbeeld tot op de dag van vandaag. David, wat een man, hè. Geweldig, wat kon die man zingen. Wat kon die spelen, zeg. Ik ben er jaloers op. Nou, ik verheug me in de gave die in zijn leven tevoorschijn is gekomen. Want we genieten er nog steeds van zijn psalmen. Nou, is die koning? Het duurt een tijdje hoor, voordat die koning is. En dan heeft hij overwinningen behaald. En dan kijkt hij vooruit. Dan komt Nathan bij hem. Jij zult een zoon krijgen. En dan doet hij daar belofte over. David begrijpt, dat is de Messias. Die komt voort uit mij. Dat is een nakomeling voor mij. Maar hij ziet hem nog niet. En dan ziet David daar een tempel die hij voor die Heer wil gaan bouwen. Maar hij mag hem niet bouwen. Dat mag zijn zoon doen. Maar hij verheugt zich erin. Hij leeft erbij. En het is voor hem genoeg. Al die oud-testamentische profeten, die hebben geprofeteerd over de Christus. Die hun hoop tevoren op hem hebben gebouwd. Ze hebben het niet gezien. Ze hebben het niet meegemaakt in hun leven op aarde. Maar het leven in en vanuit beloften, aangestuurd, aangedreven door Gods geest, is voor hen genoeg om als profeet te functioneren. En de woorden van de Heer voor hun tijd door te geven. En de God te dienen naar het licht wat er is. Het is altijd maar een rest die daartoe komt. Ook in dat Babel. Het is maar een rest. Een rest die zich gaat inzetten voor de rest. En het is dus voor ons een waarschuwing. Waar leef je voor? Wanneer ben jij tevreden? Als de belofte vervuld is? Of als je belofte hoort? Kun jij je ook al zo verheugen in belofte? Kan de geest in jou werken en jou optillen boven de situatie, zoals Annemiek al zei, terwijl het stormt en alles tekeer gaat? Weet jij, Heer, u bent bezig een werk te doen en u wilt mij daarvoor gebruiken. Hier ben ik. Fixeer je niet op vervullingen van belofte. Maar leef in de verwachting van die vervulling en werk mee aan het bespoedigen ervan. Daarmee geef je Gods geest de ruimte om in je leven te werken. Kun je altijd verder. Kom je hoger op met nieuwe moed, vol goede moed en leef je in Gods kracht en dien je de Heer naar het licht wat je hebt. En dat is het mooiste om te beleven. Nog steeds. Wij, hier, nu in deze tijd, inmiddels 2500 jaar nadat Jesaja deze woorden heeft ontvangen en te boek heeft gesteld. Wij kunnen in onze tijd al terugzien op die belofte waar het volk in Jesaja's tijd nog naar uitziet. Jezus Christus is gekomen. De nieuwe tijd is aangebroken. Gods genade is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Niet alleen voor de Joden. Aan het eind van deze maand denken we daar weer in het bijzonder aan. Jezus Christus is gekomen. En hij brengt mensen bij God terug. Hij herenigt mensen met God en verzamelt hen rondom hem. Dat prachtige nieuwe begin waar Jesaja nog naar uitziet en profetisch over spreekt, heeft zich voltrokken. 2000 jaar geleden is Jezus geboren. En dat proces is al 2000 jaar werkzaam. Maar is het al voleindigd? Zijn die beloften die Jesaja hier uitspreekt al helemaal vervuld? Ja, dan kun je denken dat met de komst van Jezus alle beloften zijn vervuld. Nee, met de komst van Jezus wordt een enorme stap gezet in dat proces van vervulling. Het profetisch beeld wat Jesaja hier schetst, reikt verder dan de geboorte van Jezus alleen. Is dan die redding nog niet tot aan het einde van de aarde? Oh ja, die redding reikt wel tot aan het eind van de aarde. Tot aan de einden. Het is bereikbaar voor alle mensen op aarde. Maar nog lang niet alle mensen beleven die redding. En wij die daar dan al wel veel van beleven, ook wij hebben daar nog niet het volkomene in. We beleven daar nog niet het volkomene van. Het licht voor de volken is wel opgegaan. Maar wie ziet het? Wie let erop? En wie laat zich al helemaal door dat licht omhullen en vervullen? Wie reageert erop? Wie gaat erop in? Wie luistert, zoals Jesaja hier in dat eerste vers zegt, luister aandachtig. Doe ik dat? Doen wij dat? Wie herkent de dienaar van de Heer? Wie erkent de knecht des Heren op de wijze zoals Jesaja het hier aangeeft? En wie laat zich al helemaal door de Heer oprichten en terugbrengen naar de ene, met hem verzamelen rondom die ene en werkelijk tot één maken met de ene? Dat is niet alleen een zaak van Jezus. Niet alleen een zaak van de Messias. Niet alleen een zaak van de redder van de mensen, maar ook van mensen zelf. Jezus heeft kracht genoeg om alle geestelijke blokkades te doorbreken. Om alle geestelijke vijanden te overwinnen. Om al het verbroken te herstellen. Het blijkt in zijn eigen leven. In zijn rondgaan door Galilea en Judea. Overal waar Jezus komt, breekt het licht door. Biedt hij redding en behoud. Komt er heil en genade openbaar. En geeft hij leven in overvloed. Onmiskenbaar. Maar ook dan komt hij al in een aantal situaties, omstandigheden, waarin hij geen wonderen kan doen. Ook dan zijn er situaties waarin mensen die heerlijke, heilrijke woorden van hem gewoon niet aannemen. Komen zelfs mensen tegen hem in opstand. Hoe is het toch mogelijk allemaal? Het gebeurt. En aan het einde van zijn leven, aan het einde van zijn bediening, waar hij rond is gegaan, weldoende en genezende, al die door de duivel overweldigd zijn, keren velen van zijn discipelen zich van hem af. Deze reden is hard. Wie kan hem aanhoren? Wij hadden het ons zo anders voorgesteld. Oh, dat een linker. Ik dacht bij mezelf, ik had het mij zo anders voorgesteld. Die reden is hard, dat evangelie. Wie kan het aanhoren? Wie kan daaraan voldoen? Ja, je kunt dan van alles en nog wat gaan denken. En de vijand, die vult wel even aan hoor. Het ligt niet alleen aan Jezus. Waar Jezus kan werken, kan hij een heerlijk werk doen. Het ligt ook aan de mensen. Voor wie Jezus, in wie Jezus dat werk wil doen. Met wie Jezus die weg wil gaan. Het trof mij dat Jesaja in dit profetische lied daar iets van aangeeft. In dat vers 4. Het lijkt alsof het allemaal voor niets is. Het lijkt alsof het allemaal geen zin heeft. Kijk maar om je heen. Al je krachten ingezet. Heb je afgemat. Het woord gebracht. Mensen willen dienen. Te vergeefs. Het wordt gewoon uitgezegd. Hier in Jesaja 49 vers 4. En reken erop dat dat op Jezus is afgekomen. Niet van binnenuit, maar wel van buitenaf. Als hij daar in Galilea aan het eind van zijn bediening ziet. Hoeveel discipelen dus, hè? Mensen die hem al gevolgd zijn, hem verlaten. Deze reden is hard. En dan zegt Jezus, zouden jullie ook niet willen weggaan? Heer, wat zegt u daar? En wat is er op u afgekomen? Dit. Hier iets uit. En ik vind het zo mooi. Ik vind het zo wijs van Yahweh, onze God. Om dit al 500 jaar voor Jezus geboorte en bediening te openbaren aan een Jesaja. En Jezus heeft dit gelezen. Voordat hij aan zijn bediening begint, heeft hij heel de schrift zich eigen gemaakt. Alle profetische woorden over hem in de schrift opgemerkt. En dus ook deze woorden. En hij heeft het verstaan. Zijn vader heeft het hem geopenbaard. Wat dit betekent. Dat dit gebeurt. Dat dit ook in zijn bediening gaat gebeuren. En als Jezus aan zijn bediening begint, dan weet hij waaraan hij begint. En met welke kracht en inzet en hemelse ondersteuning hij zijn bediening mag inzetten, uitwerken, mag voltooien. Hij weet door wie hij het mag doen en voor wie hij het mag doen. Voor zijn God. Maar hij weet ook, voordat hij begint, dat hij niet alleen tegen de weerstand van de machten der duisternis aanloopt. Maar ook tegen de onwil en de ongehoorzaamheid van mensen. Tegen het ongeloof. Tegen de ontrouw van mensen. En ik vermoed dat deze woorden ook bij hem zijn teruggekomen. In zijn hart zijn opgekomen. Als er tijdens zijn bediening dingen gebeuren waarvan je toch niet verwacht dat ze zouden gebeuren. Waarvan je niet hoopt dat ze gebeuren. In Nazareth, zijn eigen dorp. Hij brengt een preek, lieve mensen. En de hele zaal luistert. En ze verwonderen zich over de woorden van genade die over zijn lippen komen. Maar dan gaat hij verder. En dan draait het helemaal om. En ze sleuren hem mee uit de synagoge. En ze willen hem van de steilte afgooien. Tevergeefs, zo'n preek. Wat moet je met zulke mensen? Je zou ze, nee, zegt Jezus. Hij draait zich om in Gods kracht en gaat midden tussen ze door. En niemand kan een vinger naar hem uitsteken. Gods kracht blijft bij hem. Blijft werkzaam in hem. En hij weet, de Heer doet mij kracht. De Heer doet mij recht. De Heer zal mij belonen. En het is mijn tijd niet om nu al in de steilte naar beneden gestort te worden. In Jeruzalem maakt hij ook allerlei dingen mee. In het hart van het godsdienstige centrum. Tempel. Schriftgeleerden. Priesters. Farizeeën. Mensen die het weten. Die het hele volk kunnen leiden. En op 12-jarige leeftijd praat hij al met ze als hij voor het eerst in die tempel is. En dan verwonderen ze zich over de woorden die hij zegt. Over de antwoorden, de vragen die hij stelt. Maar 18 jaar later zijn ze blijkbaar alles vergeten. Herkennen ze hem niet meer. Verwonderen ze zich niet meer, maar zetten ze zich tegen hem af. En wat denk je? Een van de 12 die hij heeft uitgekozen, waarvan hij heeft geweten, dit is een apostel. Deze mag ik aanstellen tot een apostel in mijn dienst. Hij heeft een nacht gebeden op de berg En dan stelt hij uit zijn discipelen 12 apostelen aan. En daar zit Judas bij. Weet Jezus op dat moment dat Judas hem gaat verraden? Niet dat Judas hem gaat verraden. Hij houdt wel rekening met dat een van zijn apostelen hem gaat verraden. Maar dat moet nog gaan blijken. Dat blijkt later pas. Dan ziet hij. Het wordt Judas. Maar het is wat. Iemand die zo met je optrekt. Die je tot je vertrouwelingen rekent. Tot de inner circle. 12 apostelen. Die in zijn naam het evangelie hebben gebracht. Macht hebben uitgeworpen. Zieken hebben genezen. En zelfs doden hebben opgewekt. Judas heeft het gedaan. In de naam van Jezus. Toen hij ze 2 aan 2 uitgingen. Als 12 en later nog een keer als de 70. En dan, je keren tegen hem die jou heeft geroepen, omdat het anders gaat dan jij denkt. Onbegrip. Niet verder meekomen in, je niet verder laten leiden door, niet aanvaarden van de consequenties die het blijkbaar heeft. En dan dat verzet. Jezus maakt het mee. Steeds weer. Hij herkent het. Hij ziet het gebeuren. Vanaf de eerste beginselen. Maar hij laat zich er niet door tegenhouden. Hij laat zich er niet door ontmoedigen. En wat dan te denken. In die allerlaatste fase. In Gethsemane. Nadat hij een heerlijke maaltijd met zijn discipelen heeft gehad. Een gebed heeft uitgesproken waarvan we zeggen: Heer, geweldig, het hoge priestelijk gebed. En dan gaat hij met ze. Gethsemane 1, willen jullie met mij waken? En ze vallen allemaal in slaap. En als hij zich dan overgeeft aan zijn vijanden, dan vluchten ze allemaal weg. Dan staat hij daar helemaal alleen. Verlaten. En waar hij dan doorheen gaat. Mensen, het is niet te vatten. Dat gaat verder dan Psalm 46. De diepste diepte van de duisternis, daar komt hij in terecht. En dan moet hij nog dat hele traject van Gethsemane tot Golgotha doorlopen. En de strijd tegen de duivel en de dood nog gaan oppakken. Maar hij blijft zich richten op al die momenten en in al die fasen op waar God hem toe heeft geroepen. Op de weg die God hem wil laten gaan. En daarin zijn Jesaja's woorden hem ook op zulke momenten steeds weer tot troost en bemoediging. Mijn dienaar ben jij. In jou toon ik mijn luister. Ik heb je geroepen. Ik heb je naam genoemd. Mijn hand is op jou. Mijn hand is over jou. Ik overschaduw je. Ik ben bij je. Ik ben achter je. Ik ben voor je. En met jouw woorden versla jij je vijanden. Als met een scherp zwaard. En kun je vijanden op afstand houden. Als met puntige pijlen. Ik doe jou recht. Ik beloon je. En dit is nog maar het begin. En zo voltooit Jezus op basis van beloften zijn bediening op aarde. Hij gaat door op geloof, vertrouwen, liefde, hoop. En hij doet het werk dat God hem in handen geeft. Hij volbrengt alle gerechtigheid Gods. Hij overwint elke macht uit het rijk van Satan. Elke kracht uit het rijk des doods. Zonder ook maar één mens af te schrijven. Aan het kruis bidt hij nog voor hen die hem kruisigen. Vader, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Hij ziet de vijanden erachter. En die zitten bovenop hem. Want het is 3 uur duisternis op Golgotha. Hij schrijft niemand af. En met zijn leven opent hij ongekende mogelijkheden voor alle mensen, voor alle volken. Zoals Jezaja het hier zegt, voor alle eilanden en kustlanden. Wat ver weg ligt als je aan de Middellandse Zee over de zee uitkijkt, dan weet je in die tijd, daar ligt nog land achter. En al die verre landen, al die kustlanden, al die eilanden, ze zullen het mogen horen als ze aandachtig luisteren. De profetische woorden van Jezaja, ze gaan in vervulling. En ze gaan nog steeds in vervulling. Profetische woorden hebben geen einde. Gods kracht blijft altijd door woorden werken. En ze zijn van kracht tot aan het einde der tijden. Tot de voltooiing van alle tijden. Tot de voleinding van alle dingen. En daar loopt het werk van Jezus Christus, de dienaar van de Heer, de knecht van de Heer, op uit. Zijn leven op aarde is het prachtige begin van een geheel nieuwe ontwikkeling. En wat Jezus daarin doet, geeft zicht op dat schitterende, luisterrijke einde, wat nog gaat komen. In zijn bediening roept Jezus mensen op om hem te volgen. Om discipel van hem te worden. En als hij dan ten hemel is opgevaren, dan komt hij bij hen. Als hoofd. Om zich op bijzondere wijze met zijn discipelen te verenigen. De 120 in de zaal, in de opperzaal, beleven iets wat nog geen mens voor hen uit het volk heeft beleefd. Dan alleen Jezus zelf. Doop en vervulling met Heilige Geest. Een rechtstreekse verbinding met de ene van wie uit de Geest uitgaat. En Jezus bewerkt daar in die 120 het begin van zijn gemeente. Meer dan een volk. Meer dan een volk van goedwillende mensen. Meer dan mensen die wiens neus dezelfde kant op staan. Nee, hier komt iets bij wat hen verbindt met hem, Jezus. Samen smeet tot één lichaam. En als lichaam onder een hoofd zich gereed mag maken voor God, de Vader. Hij maakt die mensen tot zijn gemeente. En de leden van dat lichaam mogen verbonden met hem toegroeien naar hem. Vol worden van hem. Volledig één worden met Christus. Worden zoals hij al is. En daarmee verder te gaan op de weg die Jezus heeft geopend. En dat is ook nodig. De totale vervulling met Heilige Geest. Het volledig als lid van het lichaam onder het hoofd gaan functioneren. Het is nodig om de dag van Christus te laten aanbreken. Om de vervulling van al Gods beloften mogelijk te maken. Al die leden van Jezus' gemeente mogen nu ook, net als Hij, als dienaren van de Heer tevoorschijn komen. Als knechten van de Heer zich openbaren. En zo in de voetsporen treden van Hem, de knecht des Heren, de dienaar van de Heer. Dit profetische lied van Jezaja krijgt zijn tweede vervulling. Het wordt niet alleen vervuld in Jezus zelf, maar ook in de gemeente van Jezus Christus. En dat geldt eigenlijk voor alle profetieën aangaande de Christus. Ze krijgen een tweede vervulling in het lichaam van Christus, in de gemeente van Christus. De eerste in hem, het hoofd. En de verdere volle doorwerking in zijn lichaam, de gemeente. En zo mogen jij en ik die woorden dus ook nog eens een keer gaan lezen. Jesaja 49 gaat ook over jou en mij. Laat je dan, vanuit die woorden die vanmorgen uit dit gedeelte tot je komen, niet alleen vertroosten. Niet alleen bemoedigen, door uitzicht op redding, door uitzicht op verlossing. Als je je daardoor laat bemoedigen, als je daardoor laat vertroosten, dan bereid jij de Heer al vreugde. Maar er is meer dan bemoediging en vertroosting. Laat je ook opwekken. Laat je ook aansporen vanuit herkenning, vanuit profetisch herkennen, vanuit profetisch verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt. En dat levert nog veel meer vreugde op voor jou en zeker voor de Heer. Heer, u roept ook mij. U roept ook ons. U maakt ook mijn tong scherp als een zwaard. Onze tong scherp als een zwaard. Om elkaar neer te sabelen. Om in discussies eventjes jouw punt te kunnen zetten. En eventjes jouw gelijk te kunnen halen. Ach lieve mensen. Daar gaat het totaal niet om. Om onze vijanden te overwinnen. Die rechtstreeks op jou afkomen. Of door mensen heen hun klauwen naar jou uitsteken. Om jou in een heel andere sfeer te brengen. En jou niet vanuit de geest, maar vanuit het vlees te laten reageren op allerlei dingen die aan de orde zouden zijn. Heer, u maakt mijn tong in dat soort situaties tot een scherp zwaard. Om mijn vijanden te overwinnen die tegenover me staan. Om in het genademoment dat u mij geeft, uw genade te openbaren. Heer, en u verbergt ook mij in de schaduw van uw hand. U maakt ook mij, u maakt ook ons tot puntige pijlen waarmee we onze vijanden op afstand kunnen houden. Misschien heb je daar niet eerder over nagedacht, maar een zwaard is een ander wapen dan een pijl. Een zwaard hanteer je als de vijand voor je staat, een man tegen man gevecht. Maar een pijl en boog hanteer je als de vijand 100 meter of 200 meter van je vandaan staat. Met een pijl kun je hem op afstand houden. En als die door die pijlenregen heen breekt, dan kun je met je zwaard van je lijf houden. Als Jezus uittrekt naar de opening van het eerste zegel, als ruiter op een wit paard, dan heeft hij hem. Wat heeft hij dan? Nee, dan staat er, hij heeft een boog. Een boog. En die boog mogen wij ontvangen als wij met hem uittrekken. En dan oefent hij onze vingers in de strijd, zodat wij een boog kunnen omspannen en onze vijanden op afstand kunnen houden. En als ze er dan doorheen breken, dan is er ook een zwaard. En dat gebeurt ook in het einde van de Openbaring, als die antichrist zich met zijn hele antichristelijke gemeente tegenover Jezus Christus opstelt in de lucht. Dan staan ze letterlijk vlak voor Jezus' neus. En voor jouw neus. En dan zie je in Openbaring 19 diezelfde ruiter op een witte paard uitrijden met een, Maria, met een zwaard. En wij hanteren ook het zwaard om die hele antichristelijke gemeente die zich tegenover Jezus en zijn verheerde gemeente opstelt, te kunnen verslaan. En dat gebeurt dan ook met één woord. Van hoog tot laag. Één woord. Is weg. Heer, u geeft mij een boog en een zwaard. Ook ik mag in uw naam die boog en dat zwaard hanteren. Waar ik mijn vijanden mee kan verslaan. Maar hier, het gaat nog veel verder. Het gaat niet alleen om mijn vijanden te verslaan. U wilt ook in mij, in ons, uw luister tonen. U wilt zich in ons openbaren, uw heerlijkheid tevoorschijn brengen. In uw gemeente. Hier met u samen mogen wij een licht worden en zijn voor deze wereld. En een groot teken worden in de hemel. Opdat de redding daadwerkelijk tot het einde van de aarde gaat reiken. En heel de schepping bevrijd wordt. Van de geestelijke slavernij, van haar onderworpenheid aan de vergankelijkheid. En de heerlijkheid van de Zonen Gods in alle vrijheid tevoorschijn komt. Wat een belofte voor jou en mij, nu, hier, vandaag, voor de tijd die komt. En daar kun je je verheugen. Doe dat met heel je hart, op basis van wat reeds is. Maar besef dan ook dat deze profetie voor jou van toepassing is wat betreft vers 4. daar krijg jij ook mee te maken. Daar krijg ik, heb ik ook mee te maken. Die woorden staan er niet voor niets. Heer, het lijkt allemaal wel voor niks. Sta je 30 jaar te preken. Wat is het resultaat? Ja, een paar mooie boeken, ja. Zulke gedachten krijg je natuurlijk niet, hè. Daar sta ik allemaal ver boven. Ze komen wel. Tevergeefs. Het lijkt wel voor niks. Als we toch eens kijken naar het volle evangelie 40 jaar geleden met hoeveel er... Ik heb al mijn krachten verbruikt, Heer. Het heeft geen zin gehad, lijkt het wel. Ja, die gedachten ken ik. En jullie ook. Misschien in iets andere vorm, andere situatie, andere gradatie. Ze staan voor ons opgetekend. Jij mag er vandaag kracht uitputten. Heer, u wilt me dit bekendmaken in mijn situatie, in de toestand waarin ik ben. Maar dan wil ik niet alleen die situatie herkennen, maar uw woorden mij herinneren. Wat u dan zegt tot uw knecht en niet tot mij in deze situatie. Ik wil mijn vijand geen voet geven, maar mij op u blijven concentreren. Jij bent mijn knecht. Mijn dienaar ben jij. In jou toon ik mijn luister. Heer, gaat u dat doen? Daar ben ik al mee bezig, joh. Geef de vijand geen kans. Hanteer nu je boog. Hanteer je zwaard. En luister. Luister aandachtig naar mij. Het gevaar staat voor je neus. Maar de redding geef ik. Ik geef jou genade. Het moment dat de vijand alles wil laten beven en laten bruisen, is het moment dat mijn genade in jou openbaar komt. De Heer doet mij recht. Dat wil ik belijden. Mijn God zal mij belonen. Dat wil ik voor ogen houden. Te midden van alles wat er is. De Heer zal ons recht doen, broeder, zuster. Ons, zijn gemeente. Dat kleine groepje van trouwelingen. Onze God zal ons belonen. Hij is onze sterkte. Hij eert ons en zal ons tot zijn heerlijkheid brengen. Broeder, zuster, vat moed. In welke situatie je ook zit, waar je ook in terecht bent gekomen, open je hart voortdurend bij vernieuwing voor profetische beloften, voor de profetische perspectieven. Open je hart en leven voor de werkelijkheid van Christus, die boven elke andere werkelijkheid uitgaat en waarin al Gods woorden zijn vervulling krijgen. U die steeds uw woord vervulde. Dat heeft de Heer nog steeds gedaan. In de werkelijkheid van Christus levende. Als wij dan in die werkelijkheid van hem door blijven leven. Dan zullen al Gods beloften zijn volledige vervulling vinden. Leef zoals een Abraham. Ook al sta je al 25 jaar te wachten op een vervulling. Leef zoals David, ook al zul je misschien niet alles meer meemaken. Leef zoals in Jesaja, hier, te midden van zijn volk, als een baken, als een lichtbrenger, als een heilsbrenger. Een profeet, waar de Heer doorheen spreekt. Nog beter, leef als Jezus. Jouw leidsman, jouw Heer. Die in jou woont en zijn hele leven in jou tot volheid wil brengen. Ook al ben je dan maar een klein groepje. En leven wij samen, ja, als een rest te midden van een veel grotere groep mensen. Heer, hier zijn wij. Als rest willen wij ons inzetten voor de rest. Het begin is er. De dag van Christus is begonnen. 2000 jaar geleden. En zijn nieuwe dag nadert. De dageraad begint te gloren. En wij mogen het aanbreken van die nieuwe dag bespoedigen. Broeder, zuster. De God van alle genade, die jou en mij, ons, in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal jou, hij zal mij, hij zal ons, na een korte tijd van lijden, korte tijd, duurt al zo lang, ook al keren die tijden van lijden regelmatig terug en duren zo langer dan ik denk, tussenzinnetje, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Toja. Oh.